Ja, oké. Dan gaan we maar beginnen. Zoals u gewend bent van mij, een licht filosofisch spreekje. Met een filosofische inslag. Maar ik moet zeggen, ik had ooit wel eens wat op mijn website geschreven over de Griek. En het Griekse denken. En daar hebben we nog steeds last van die Grieken. De filosofie van de Grieken zit helemaal door de kerk heen. Het dualisme, noem maar op. Maar een uitvinding van Plato. Plato... Dus heel veel van het westers denken is gebaseerd op de filosofieën van Plato. En die zijn onder andere de kerk binnengedrongen. Maar Plato had één goed ding. Hij geloofde niet in democratie. Democratie en chaos zijn beide Griekse uitvindingen van Plato. Nou, na veel tijd wordt hij een beetje profetisch. Maar het is interessant. Genesis 1 vers 1. Nou, laat me. Ik heb hier een ding. Ik ga het dus zo eens proberen. Ik zag die andere mensen dat doen. We hebben gesproken over geest. En broeder Michael heeft gesproken over het vuur. Geest en vuur. En Jezus zegt: iedereen zal door het vuur gezouten worden. En wat deed dat vuur? Dat kwam van de hemel en verbrandde op het altaar het vlees. Heer, hier ben ik. Kom met uw vuur. Weg vlees. Ah, wat een brandlucht, jongen. Ik wist niet dat ik zoveel vlees had. Maar dat is wat wij roepen. Heere, kom met uw vuur. God is geest. En ik zei net al, als je een klein beetje na gaat denken. Ja, oké, God is geest. Kees, jij bent een oude wijze broeder. Wat is geest? Wie dien je nou eigenlijk? Je dient God, God is geest. Maar wat is geest?
Ik zou het niet weten.
Tjonge. Hoe lang ben jij al christen? 5 jaar vooruit. Maar hij weet niet wie die... Jij bent al... Oh, jij hebt bijbelschool gedaan. God is geest. Wat is geest?
Geest is God.
Dat is een wijze, hè? God is geest en geest is God. Is elke geest God? Nee. Oké. Moeilijk, hè? Nou, we beginnen maar bij Genesis 1 vers 1. Ja, dan kan ik je weer eens schudden vandaag. En daarna gaat de hemel open. Amen. Even kijken. Zo. Volgende. Oh, ik moet hem aanzetten. Ja, dat is waar. Vroeger was ik technisch. Nou ben ik geestvervuld. Oké. Ja, oké. Nee, hij is wat traag. Komt omdat het warm is. Oh ja, Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En voor dat woordje God staat Elohim. En wat betekent dat? De godheid of de goden. De goden schiepen de hemel en de aarde. De goden. Welke goden? De godheid, de deity, de drie-eenheid, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Is Jezus geest of is die vlees? Is de Heilige Geest geest? Is God geest? Ja, God is geest. Is de Vader geest? Het is allemaal geest, hè? Alleen Jezus, die kwam vanuit de godheid, werd hij geboren in het vlees, aan een vlees van de mens gelijkzijnde. Dus zoals ik eruit zie ongeveer. Zo kwam Jezus in een vlees, dat van de mensen gelijk. Maar daarvoor was hij deel van de godheid. Wat dat is, weet ik niet. Het is geest in elk geval. En als je weet dat er meer sterren zijn dan zanddeeltjes op de hele aarde, en daaromheen draai je dan nog weer gemiddeld 4 planeten, dus dan zijn er 4 keer zoveel planeten als er zanddeeltjes. Nou, ik weet niet of je in Katzand gelegen hebt op het zand afgelopen weken, doe je zo. Nou, dat is maar heel, is een mini klein beetje van het zand wat op deze aarde is. En 4 keer zoveel planeten zijn er. En dat heeft God gemaakt. Wie is God? En dan zit er iemand in de neus die zegt, ik weet het. Dat is fout en dat is goed en dat is God en dat is God niet en dat is dat. En dan denk ik, toedeloe. Ik snap hem niet. Ik kan het niet bevatten. Hij is groter dan mijn verstand, gelukkig. Hij is groter als uw verstand. Hij is niet te vatten. Hij is niet in te pakken. Hij is niet in te kaderen. Je kunt hem niet beschrijven. Het is een prachtig stuk, hè, van Who is God? En dat is die neger die dat dan uitspreekt, weet je wel. Over de grootheid van God. God is liefde. Oké, wat is liefde? Nou, daar zijn zo'n paar duizend jaar liedjes over aan het zingen. En er is niemand die gezegd heeft, nou, dit is liefde. Kijk, dat is nou liefde en dat is geen liefde. Je kunt het niet omkaderen. Het is nog steeds niet bekend. En dat is God. God is geest en God is liefde. De Elohim, de Godheid, die schiep de hemel en de aarde. Heel goed knopje drukken. God is geest, zegt Jezus in Johannes 4, vers 24. God is geest. Dat is niet mijn vinding. Dat is Jezus die het zei, God is geest. God is geest en wie hem aanbidden, moeten. Nou, John is er niet, anders zou die nu al opstaan in vol protest. moeten. Nou, nee, zo is de vertaling van dat woord niet. Het moet niet. Maar je behoort hem. Als je hem aanbidt, behoor je hem te aanbidden in geest en in waarheid. Ja, wat is dat dan? Nou, waarheid, dat weet je in elk geval wel. Waarheid is niet liegen. Waarheid is echtheid. Waarheid is bij je eigen hart komen en dat uitspreken. Tegen God zeggen wat je denkt. Als je tegen God zegt, ik denk niet dat u bestaat, dan is dat interessant voor God. En ook wel interessant om naar zijn uitspraak te horen. God, ik geloof niet dat u bestaat. En als u bestaat, wilt u het dan laten zien. En dan zeggen ze in de hemel, hip hip hoera. Want dan komt hij. Dan ben je eerlijk. Dan ben je eerlijk. Dan ben je eerlijk. Ik geloof dat u bestaat. Wat geloof je dan van God? Waarheid. Aanbidden in geest en in waarheid. Wat is nou aanbidden in geest? Is dat expressie geven? Ja. Is dat alleen expressie geven? Nee. Is het stil zijn? Ja. Wat is het nou eigenlijk aanbidden in geest en waarheid? Wat is nou aanbidding in geest? Nou, ik kan alleen iets in geest aanbidden als mijn geest, die in mij is, met God samen is. Dan begint daar iets te vloeien. Ik weet niet wie iemand die ervaring heeft. Dat is de ervaring, hè? Ja, kijk, handje omhoog. Prima. Dat is de ervaring. God is geest. En iets beweegt in geest. En ik ga hem aanbidden in geest en in waarheid. En dan ontstaat relatie en eenheid. Toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Ja, vind ik al een hele interessante tekst. De levensadem, neshama. Wat betekent dat? Dat betekent gewoon geest of adem. Nou, heb ik plaatjes over geprobeerd te zoeken. Ik heb één plaatje gevonden op heel internet. Moeilijk om iets mee te doen. Zelfs voor de Michelangelo heeft iets geprobeerd. Nou, dat wordt dan meestal gebruikt bij bruiloften en zo. Hè. Dan zit God op die wolk en die raakt zo met zijn vinger de schepping van Adam. En Adam is eigenlijk al levend, maar God raakt hem aan. En door die aanraking wordt hij levend. Ja, dat is een mooi beeld. Maar in de Bijbel, ik dacht, nou moet ik toch eens zoeken. Want er staat dat God blies in zijn neus, in zijn nostrils, in zijn asha staat er geloof ik in het Hebreeuws. Maar neshama betekent adem, of adem van God, of geest. Was Adam, gewoon lag hij op de grond, hij was dood als een pier, zijn hart klopte niet, er bewoog niks aan hem. En toen kwam God en die boog zich over hem heen. Dat leren we. Wie heeft er EHBO gehad? Ja, weet je allemaal hoe je moet beademen, hè? Kunnen het even voordoen hier? Jan ligt er. Vooral als je geëlektrocuteerd bent, dan stop je even met ademen. Dan hoef je verder eigenlijk niet zoveel te doen, maar je moet beademen. Je moet beademen. Dus blazen. Hè, mond erover. En dat noemen we ook reanimatie. De anima is de ziel. Dus we gaan opnieuw die figuur, die persoon die dood voor dood ligt, die gaan we de anima moeten terug inkomen. De geest moet er terug inkomen. Dus we gaan blazen, net als God. Ja, hoe stel je dat nou voor, hè? Of liep Adam rond en ademde die gewoon? Maar wat deed God? Dat is mijn interpretatie. Ik sta er niet, maar ik denk dat Adam gewoon rondliep. Hij liep gewoon niet. Hij liep er niet voor een dode pier op de grond. En toen kwam God en dacht, ach, weet je wel, er ligt een dode figuur. Laten we die maar eens levend maken. En ik ga hem adem in zijn neus blazen. Oei, yes, nou ben ik levend. Ik zal je laten zien waarom straks. Maar God kwam en hij blaast geest in zijn neus. God komt en blaast geest. En wat staat er dan achter? Alzo werd de mens een levend wezen. Nou, al die dieren dan, zijn die ook allemaal dood? Die lopen toch wel rond, biologisch? Hebben die geest? Moet daar geest van God in of zo? Of hoe moet daarmee gebeuren? Of ademen die gewoon? Het zijn gewoon vragen die mij opkomen. Hè? Dan kijk ik naar de Bijbel en denk van ja, wat geloof ik nou eigenlijk? Maar God blaast zijn geest in die mens. En op die manier werd de mens een levend wezen. Nou, wat zegt Jezus is het eeuwige leven? Wat is het eeuwige leven? Duurt dat heel lang of zo? Nee, dat duurt nog geen 1000 seconden, het hele eeuwige leven. Het idee dat het heel lang is een onzin idee. Want lang en kort zijn menselijke begrippen en in de geest is geen tijd. Dus het duurt 1 seconde en het duurt miljoenen jaren, maakt niet uit. Er is geen ervaring. Leuk, hè? Kijk, voor ons in de kinderbijbel leggen we dat dan een beetje zo uit. En dat is voor die kinderen begrijpelijk. Maar de bedoeling is dat wij volwassen worden in God. Dat wij weten wat geest is. God blies geest in ons. En Jezus zegt, dit is het eeuwige leven. Als jij echt wil leven, dan is dat het kennen van God. Het kennen van God. En het kennen van Jezus Christus, zijn zoon, die hij gestuurd heeft. Dat is het eeuwige leven. Dat is de definitie die Jezus geeft. En ik ben een volgeling van Jezus en niet van filosofen, ook al zou je dat misschien vermoeden. Maar ik ben een volgeling van Jezus Christus en van zijn uitspraken die ik voor waar houd. En hij zegt, het eeuwige leven is het kennen van God. En nou, hoe kun je nou God kennen zonder dat je de Heilige Geest hebt? Hoe kon Adam God kennen zonder dat hij de Heilige Geest had? En God komt en blaas de Neshama, zijn geest, in Adam. En zo werd de mens een levend wezen en kon hij met God gaan wandelen. Voor die tijd niet. En na die tijd kon hij met God gaan wandelen. Op deze manier werd de mens tot een levend wezen. En dat is niet biologisch levend, maar dat is geestelijk leven. Voor die tijd was hij dood. En wat zegt Jezus over als je de geest van God niet hebt, dan ben je dood. Paulus schrijft er uitvoerig over in al zijn brieven over als je dood bent, dan heb je geen relatie met God. En door Gods geest, door de vergeving van zonde voor Jezus Christus, komt jouw geest in contact met de levende makende geest van God. En zo word jij een levend wezen. Zo word je een levend wezen. Dat is wat de Bijbel laat zien. En dat is helemaal overeenkomstig Genesis. Chai Neves. Dat is het Hebreeuws wat er staat. Je kunt dat op allerlei manieren vertalen. Misschien een enge. Is dit het woord van God? Nee. Dit is niet het woord van God. Dit is een vertaling. En er zijn honderden, zo niet duizenden vertalingen. Staat er allemaal precies hetzelfde in? Nee. En als het woord van God is, dan is dat toch onveranderlijk en allemaal precies hetzelfde. Dus dit is niet het woord van God. Ik weet niet, kent iedereen dat schilderij van Magiet? Voici, ce n'est pas une pipe. Daar heeft hij een pijp geschilderd. Er staat onder, dit is geen pijp. Nee, dat is een schilderij van een pijp. Dat is geen pijp. Van een pijp kun je roken en dat ding kun je niet roken. Is dit het woord van God? Nee, dit is een vertaling. En dit is dan de herziene statenvertaling. Ik heb ook andere vertalingen, daar staat het anders. Ik heb ook Engelse vertalingen, er staan hele andere woorden. Allemaal anders. Raar, hè? Maar wij noemen dit het woord van God, maar daar ga je de mist mee in. Dit is een vertaling. En als jij dit zonder de geest van God leest, dan ga je mooi de mist in. Helemaal de mist in. Dus dit is niet het woord van God. En er worden rare uitspraken mee gedaan. Ik weet wel dat we moesten op het woord van God staan. Dan moest je je Bijbel op de grond leggen. Rare dingen eigenlijk allemaal. En sommigen zeggen, ja, als de Bijbel op de vloer ligt, oh, dat mag niet. Het is gewoon een vertaling. Het is een vertaling. Heb ik respect voor die vertaling? Ja, want ik kan het niet. En jij ook niet. Is dit echt dan precies zoals het vertaald is? Ik vond het heel leuk. Ik liet laatst een zinnetje aan Kobi lezen. Ik zeg wel, lees het eens. En ze kon het niet lezen. Ik zeg, het is gewoon Nederlands. Dus de allereerste Nederlandse zin die ooit opgeschreven is in 1100 door een monnik. Die moest natuurlijk alles overschrijven vanuit het Latijn. En dus de pen deed het niet goed. En toen schreef hij het eerste Nederlandse zinnetje schreef hij in de context. Nou, ik heb een collega, die is helemaal talengek. Dat is niet Arjan hoor. Die man die is nog veel verder met talen. En ik zei dat tegen hem en die kon dat zo opzeggen, dat zinnetje. Ik zei, dat is leuk hè, dat is Nederlands. En niemand van u, als ik het zou laten lezen, niemand van u die het begrijpt. Maar het is gewoon Nederlands. Ja, wat staat er nou? Ja, dat moeten we dan gaan vertalen naar deze tijd. Dus dit zijn vertalingen en van begrippen en van ideeën. In allerlei talen, in allerlei ideeën. En ik ga er zoiets meer over zeggen, dat je niet helemaal verward naar huis gaat. En chai is leven, hè? Dat onderste woordje, ken je dat? Toen we in Midden-Azië waren, dat woordje chai, dat staat daar voor thee. Dat hebben de Engelsen ook overgenomen, hè? Dat is het leven wat je indrinkt, dat is thee. Nou is thee wel goed, maar... Dit was het enige plaatje wat ik erover vond. Over de schepping van Adam als levend wezen, dat God in zijn leven inblaast. Hij blaast de geest, blaast hij in Adam en zo werd hij een levend wezen. En wat werd hij? Moet ik even kijken of dat goed staat hier. Ja, de geest is het die levend maakt. Dat is ook weer Jezus, hè? Dat correspondeert helemaal met elkaar. De geest is het die levend maakt, het vlees doet geen nut. De woorden die ik tot u gesproken heb zijn geest en leven. Adam werd een levend doordat God Adam in hem blies, geest in hem blies. En vanaf toen, van dat moment dat God zijn geest in hem blies, moest Adam zelf gaan communiceren met God. Moest hij zelf gaan ademen. Moest hij zelf met God gaan communiceren. Hij moest gaan luisteren. Hij moest gaan praten. Nogmaals, moeten is eigenlijk fout. Het gebeurde gewoon. Waarom? Omdat Gods geest in hem was. En die riep naar de Vader uit. Abba, papa! Dat is wat de geest van God in ons doet. En zo worden wij een levend wezen. Jezus zei, de geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut. De woorden die ik tot je spreek... zijn geest en zijn leven. Nou, wie wil die woorden? Dagelijks te ontvangen op kanaal 777. Tijdens de aanbidding, wie heeft er wat gehoord? In elk geval, zij. Tijdens de aanbidding, weet je wel, dan kom je in de nabijheid van God. En wat gaat God doen? Hij spreekt woorden. Jezus komt. En hij spreekt door zijn geest woorden... die geest en leven zijn. Die zijn geest en leven. Die maken jou levend. Dat doet de geest van God. Die komt in jou en spreekt woorden. En die moet jij zoeken. Want daarin is het. Daarin is het. Daarin is het. Dat is het ademen in God met zijn geest. Kijk, waar heb ik dat ding gelegd? De Bijbel. De geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en levend. Wat staat er verder? Want, zegt Paulus, de letter dood, maar de geest maakt levend. Wat staat er voor de letter in het Grieks? Grammar. Nou, dat kent u wel van grammatica. De letter dood betekent letterlijk letter. De letter dood als woord doodt het. De Kataren. Mensen die geloofden dat als je voor iemand bad en de handen oplegt, dat de Heilige Geest over de mensen kwam. In Zuid-Frankrijk. Allemaal uitgemoord. Als je daar op vakantie bent, ga eens langs die forten. Ga eens kijken hoe mensen levend verbrand werden. Op basis van grammar. De letter. De letter dood letterlijk. Hoeveel relaties zijn daar kapot gegaan? Vrijgemaakt, binnen en buiten verband. Prachtige serie die ik erover gezien heb. Hete hoofden, koele harten. De letter dood relaties. De letter dood relaties. Je hoeft alleen maar over bepaalde onderwerpen te spreken. Duizendjarige rijk, 144.000 geredden, wie zijn dat? Nee, dat zijn die en die. Niet waar, wel waar, niet waar, niet waar, wel waar, niet waar. Ah, weg, ga weg, ik hoef niks meer met jou te maken hebben. Jij ziet het niet goed in het woord. De letter, hoi, met de pasgeborene. Met de pasgeborene, gaat goed? Applausje. Ja, elke vrouw die een levend kind ter wereld brengt, als een kind geboren wordt, valt er respect voor. Ja, ja, echt waar. Ik heb heel veel kraamvisites afgelegd. En respect voor die vrouwen, ja. En ik heb er ooit wel, ja, een heel mooi gedicht was erover. Ik heb het op de begrafenis van mijn moeder gezegd. Van, hoe heet die... Guido Gezelle, die heeft daar prachtige gedichten over. En één ding dat trof mij toen, hè, toen ik aan mijn moeder dacht. Moeder, uit u in schoot ben ik. Ieder mens die hier zit is uit de moeders schoot voortgekomen. En de respect waarmee hij daarvoor spreekt. En zijn godsbeeld ook van Guido Gezelle. Als je over de Guido Gezelle wegrijdt, dan denk ik daaraan. Dan denk ik aan zijn, wat een godsbeleving die man had. En hoe hij over de natuur kon schrijven. En hoe hij... Die gedichten, dat is een prachtig dik boek. En daar stond dat in. En toen ging mijn moeder, toen las ik dat. En paang, dat was zo van binnen. Moeder, uit uw schoot ben ik, weet je wel. Als er één ding is waar je je moeder voor kan danken, is dat jij uit haar schoot voortgekomen bent. Die heeft daar 8,5 maand. Nou, voor sommigen gaat het redelijk makkelijk, maar voor de meesten is het toch pittig. En dan nog zijn bevalling. Daar alleen al zou je respect voor je ouders moeten hebben. Voor je moeder in elk geval. Ja, schrijf er een gedicht. Tenminste, als de geest het in je hart aangeeft. Ja, ja. Het woord als grammatica dood. Moet je dan, ja, het zijn allemaal vertalingen, hè, dat woord van God. Ja, wat is het nou, hè? De een zegt dit en de ander zegt dat. De een die zegt... we gaan 144.000 geredden. De ander zegt nee, er zijn er veel meer. Als ik echt met leiders praat, wanneer ben je nou gered? Weten ze niet. Wat is God? Is geest. Wat is geest? Weten ze niet. Maar de rest weten ze allemaal wel. Dat is voor mij het verhaal van de klok horen luiden, maar niet weten waar de klepel zit. En maar wat, zoals Daan dat altijd evangelisch kletsen. Maar ja, is de 30, 60, 100-voudig vrucht in je leven? Is de geest in beweging? Gebeurt er iets? Daar gaat het om bij Jezus. En niet die letter, want die gaat alleen maar dood. Als je alleen al kijkt. Mohammed heeft ook een boek geschreven. Nou, daar heb je ook dan twee groepen in. De Soenieten en de Shiiten. Miljoenen mensen vermoord. Miljoenen mensen vermoord. Miljoenen mensen vermoord. Op basis van een letter. Heeft Paulus gelijk als hij zegt, de letter dood. Ja, die dood letterlijk. IS. Dit wil God. Ga in een auto zitten en rij een paar kinderen te pletter. Hier. De letter dood, maar de geest maakt levend. Dat is in christendom ook voorgekomen. Hè? Kom, we gaan met z'n allen naar het beloofde land. We zullen even die moslims eruit jagen. Met zwaarden. Kruisen op het bloed van Jezus. Larikoek. De letter dood. Maar de geest maakt levend. Ja, maar hoe weten we dat dan? Antwoord, relatie. Ademen. We zijn er bijna. Het woord als rema. De woorden die ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven. De woorden die God spreekt, zijn geest en leven. En die zijn mooi, die zijn diep, die zijn soms humoristisch. Je bent aan het bidden en die woorden die komen soms letterlijk als letters, maar het kunnen ook plaatjes zijn. We waren met een groepje in België aan het bidden, van voorgangers en zo. En we waren voor iemand aan het bidden en ineens zie ik een hele grote olifant. Ik zei, ja God, wat moeten we daarmee? Ja, wat voor olifant is dat? En toen zie ik ineens een fakir op die olifant zijn hoofd zitten. En ik zei, God, waar gaat dit over? Dan lig ik zelf al in een dubbel, hè. Je kijkt en je ziet in de geest ineens een grote olifant en er zit zo'n mannetje boven op zijn hoofd. Je denkt, ja, waar gaan we naartoe, God? Dit is toch weer grappig, weet je wel. Maar ja, behalve grappig, zal hij hier ook wel iets mee bedoelen. Ja, en dat kwam precies zo uit. Ik ga niet zeggen waarom, want het gaat om een bepaalde persoon. Maar het was die week. Ik zei, ja, ik weet niet, we moeten. Dus ik vertelde het tegen iemand. Ja, en later zei hij, ja, pa, dat was goed ontvangen. Dat was precies terecht. En ik dacht, ja, dat is een humor, weet je wel. Moet ik er iets mee? Nee, iemand anders moest er iets mee doen. En zo zijn we het lichaam van Christus. En als jij hier ontvangt iets vanmorgen en je ziet een olifant, of misschien zie je wel een slang boven iemands hoofd, dan moet je daar iets mee doen. Waarom? Dat kan betekenen dat er hier iemand onder de druk van Satan zit. Dan gaan we daar iets mee doen. Als jij aan het bidden bent, dan kun je een plaatje krijgen voor iemand die hier zit. Die kan je daarmee helpen. Ja? Dat zijn woorden die geest en leven zijn. Heb jij een woord van geest en leven morgen ontvangen? Plaatjes. Wie heeft er wat meer ontvangen vanmorgen tijdens de aanbidding? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou, dat is veel te weinig. Wie heeft de geest van God in zich? Ja, waarom komt er niks? Hij zwijgt. Dat kan ook. Maar, weet je wat zegt Paulus? Als wij samen zijn, dan heeft iedereen iets. Wie heeft hier de gave van krachten vanmorgen ontvangen? Wie heeft hier de gave van vertolking van tongen voor vanmorgen ontvangen? Heeft iemand een bepaalde gaving voor genezing ontvangen vanmorgen? Liefst voor enkels. Niemand? Of moet ik het doen? Ja, maar u bent toch de voorganger, dan moet u toch bidden? Dat staat nergens in de Bijbel. Ten eerste zijn er voorgangers. Er zijn met z'n tienen in het team. Er zijn 10 voorgangers. Moeten die het dan ontvangen? Nee, we zijn 1 lichaam. Heb je je daarna uitgestrekt om iets te ontvangen vanmorgen? Want als je hem niet serieus zoekt, moet je ook niet mee iets ontvangen, zei Arjan net. Heb je uitgestrekt? Ja, Arno wel. Ja, die had al iets ontvangen. Hè? Ja. Ook vanmorgen, ja. Ja. Waarom? Je strekt je uit om iets te ontvangen. Hè? Voor mezelf. Ja, kan misschien, maar ik zal je zo laten zien dat het meeste ontvangen gaat niet over jezelf. Gaat helemaal niet over jezelf. Het gaat niet om jou. Het gaat om het lichaam van Christus. Dat dien jij. En als jij je openstelt hier en je komt hier, of alleen maar... Kors, graag een woordje met. Ja, mag het inpakken. Ik neem het zelf mee. Ik ga thuis opeten. Een woordje met. Nee, Kors, doe mij maar patatje oorlog. Kom je hier zo? Of kom je om elkaar te dienen? Kom je om de gemeenschap te dienen met wat jij ontvangen hebt? Weet je, Korinthe was een redelijke puinhoop, die gemeente, als je dat leest. Wij zouden zeggen, jongen, dat je daar naartoe gaat. Jongen, heb je het al gehoord? Die gaat met zijn moeder naar bed. Zo, dus, ja, dat is allemaal niet gemeente daar, joh. Niet te geloven. Is nog niet te geloven, wat een zootje daar. Ja, maar dat is wel de gemeente waar ik heb nog nooit, in mijn hele christelijke bestaan, ben ik nog nooit in een kerk tegengekomen waar dat functioneerde. Zoals dat in Korinthe functioneerde, waar iedereen iets had. Waar de een gaven van genezingen had en de andere had woorden van God. De andere kon vertolking van tongen. En er waren profeten. Nou, die hebben wij gelukkig dan wel. Maar we zijn wat dat betreft natuurlijk wel redelijk manco nog. We hebben wel profeten, profetenschool. Maar gaven van genezingen, een stukje moeilijker. Gaven van vertaling van tongen, ook wel redelijk zeldzaam, weet je wel. Ja. Maar daar was het wel. En ik heb nog nergens gezien hoor, nergens op de aarde. Overal waar ik geweest ben. Misschien zal het ergens zijn, ik hoop het. Maar dat is voor mij een streefdoel. Streefdoel. En jij ook? Oké, waar wil jij je naar uitstrekken? Hè? Huh? Ja, wil, wat wil jij, zegt hij dan? Alles. Nee, mevrouw. Ik heb je in een lichaam gestopt. Jij krijgt niet alles, net zo goed als de voorganger niet alles krijgt. Oké. Ja. Maar jij strekt je in elk geval ergens naar uit. Als je hier komt, wat ga ik me dan doen? Ik kom om hem te aanbidden en ik kom om elkaar te dienen met de gaven van God die hij mij gegeven heeft. Om zo het lichaam te versterken. Daar kom je voor. Als je voor een patatje komt, dan moet je ergens anders zijn. Een patatje met moet je ook ergens anders zijn. De woorden die ik spreek tot u zijn geest en leven. Ja, dit vind ik een van de meest bizarre teksten. En het nog meer bizar is wat Paulus daarna schrijft. De Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Nou, spreek je wel eens met je vriendin? Zal ik maar zeggen. Vriendinnen spreken met elkaar, hè? En vrienden ook. Zoals je met een vriend spreekt, zo sprak God met Mozes. En waar gebeurde dat? In de tent van de samenkomst. Mozes ging naar de tent van de samenkomst. En wie was altijd bij hem? Jozua. Die was altijd bij hem. Hè? Die bleef nog veel langer in die tent. Hij kwam in de tent van samenkomst. Nou, vanmorgen hadden we hier aanbidding. Dan heb je een samenkomst met God. En daar sprak God met Mozes. Zoals je met een vriend spreekt. En waar sprak hij dan over? Staat ook in de Bijbel. Waar sprak hij over? Nou Mozes, ik ga je rijk maken. Mozes, als je nou dit doet, dan gaat het goed met je leven. Als je dat doet, volgende week ga je de vakantie plannen naar Indonesië. En moet je die vlucht nemen. En haal je geld van die bank en zet hem op die. En Mozes, de volgende Rolls Royce die je mag kopen, die moet je daar en daar bestellen. En pas op met die en die, want die wil jou een hak zetten. Dacht je dat God daarover sprak met Mozes? Waarover sprak hij met Mozes, zegt de Bijbel? Waarover sprak hij? Zo zouden wij zijn, hè? We gaan in de tent der samenkomst. Dan gaan we lekker over onszelf met God praten. God, mijn hoofdpijn en mijn zere teen en mijn jeuk en mijn vrouw en mijn kind en mijn toekomst en mijn dit en mijn dat en mijn zus en mijn zo. Dat is een strikt individualistische westerse benadering van God. Meestal zit hij dan zo. Want waarover sprak God met Mozes? Wat staat er in de Bijbel? Wat zei? Ja, hij sprak over het volk hij sprak over het volk wat hij moest leiden. Dus hij spreekt met jou over je gezin. Hij spreekt met jou. Hij spreekt met jullie over alle kringen die je moet leiden. Hij spreekt over jou, wat moet je zeggen? Hij spreekt over jou, hij spreekt tegen jou over de dingen die je moet doen in zijn koninkrijk. En wij als strikt westerse individualisten gaan denken dat God met alles over ons persoonlijk leven gaat zitten spreken. Persoonlijke coaching, kost een aardige duit tegenwoordig bij de bank. Hij spreekt met jou over de gemeenschap. Hij spreekt met jou over mij. Hij spreekt met mij over jou. Juist, dat is gemeenschap. Dat is relatie. Dat is het lichaam van Christus. Dus als jij hem gaat zoeken, dan gaat hij met jou spreken over anderen. Over jouw gaven. Ik hoor een heleboel geblaat, weet je, om me heen. Ik denk, oké, nou jij zit in de kerk. Waar zijn jouw gaven van genezingen? Hoe zet jij je in? Wat doe je? Heb je zijn stem gehoord? Of kom je gewoon voor jezelf? De Heere sprak met Mozes zoals hij met een vriend spreekt. En wat gebeurde er dan met Mozes? Wie weet dat? Dat is helemaal interessant, wat er dan gebeurde. Ja, dan begon zijn gezicht te stralen. Zijn gezicht straalde en nou, dat gaat toch wel ver, hè? Dan kwam hij uit die tent en zijn gezicht straalde zo sterk dat de mensen zeiden van Mozes, alsjeblieft, weet je wel, dat is gewoon eng. Dit is eng. De heerlijkheid van God was zo sterk op hem dat zijn gezicht zo straalde dat ze zeiden, ja, dan moest hij een doek om zijn gezicht zijn, doen. Dus als een bedekking moest hij om zijn gezicht doen vanwege de heerlijkheid van God. Wie wil dat? Ja, nu gaan alle anderen nog. Halleluja. Dat willen we wel, hè. De hele tijd over de gemeente met God praten en dan kom ik naar buiten. Oh, het is met jou gebeurd. Ik heb met God over de gemeente gesproken. Zo werkt het, mensen. Zo werkt het. Echt waar. De les is flauwekul. Gooi het weg. Want dit staat in het woord van God en dat staat er meerdere malen. Dat is absoluut. Je spreekt met hem over de ander. En daarna, als dat klaar is, dan mag je ook iets over jezelf zeggen. Want hij houdt van jou. Maar snap je het focus? Het focus van God is over mensen. Het focus van God is over de kerk. Het focus van God is over de gemeenschap. Dat is zijn focus. Zijn focus is niet jij. Zijn focus is een gemeenschap waarin hij wil werken. Een focus in relaties. Het staat er twee keer, want het staat ook in het Nieuwe Testament. Hè? Daar schrijft Paulus erover. Die zegt van nou, ja kijk, dat waren dingen. Hij zegt eigenlijk die mensen die wilden geen blik slaan voor in dingen die toch voorbij zouden gaan. Hij zegt maar wij, we zingen het hier ook vaak, zonder bedekking. Nou dan denk ik, nou ja, of je nou wel of geen bedekking doet, maakt mij niet uit. Stralen. We hebben één iemand hè, in de wereld die heeft dit. Die straalt. En als die man is zo 6 uur, 7 uur per dag bij God. In aanbidding op zijn piano. En die straalt. Vorige week zag ik ook iemand stralen. En dat was mijn nicht. Ik wist geen eens dat ze mooi kon zingen. Die trouwde. En ineens deed ze, had ze geheim gehouden. Maar ze zong een lied voor de man waarmee ze ging trouwen. En ik had het met iemand achteraf over. Ik zeg, kijk, hij zei ook, ja, die vrouw die straalde helemaal, hè. Je hebt het ook gezien, hè? Ja, dat was echt die vrouw, hè, mijn nicht. Echt dat zij straalde. Waarom? Omdat ze zo vol was van de liefde voor haar man. En dat was zo prachtig om te zien. Radiant, weet je wel. Stralend, stralend uiterlijk. Vanwege de liefde voor haar man. Ik denk dat Mozes zo verliefd was op God. En zoveel liefde had voor God en zijn waarheid. Die ook wel eens moeilijk was. Want God gaf hem opdrachten. Hij zei, doe dat, doe dat. Weet je, dat waren moeilijke dingen. Maar hij had zo'n liefde voor God. En hij had zo'n intimiteit met God. Dat die heerlijkheid van zijn gezicht straalde. Hij had zelf niet in de gaten. Hij liep niet rond. Mozes liep niet rond. Van, God weet. Hè. Kijk, hè. Ik ben God geweest. Ik ben nu een level hoger in de geest. Ik ben nu een level hoger in de geest. Dat kan je zien omdat ik straal. Weet je, level hoger in de geest. Nee, Mozes die deed een bedekking rond zijn gezicht. Maar hij was verliefd op God. En hij had een diepe liefde voor God. En dat gebeurde in die tent. In die tent van samenkomst. Dat is een interessante tekst. De discipelen. Want nu gaan we weer terug naar Genesis. Het was na de opstanding. En Jezus was uit het graf opgestaan. En de discipelen zaten in het huis met elkaar. En ja, ze zat een beetje te treuren. Jezus, weet het, ja, hij zou opgestaan zijn, hebben ze gezegd. Hij is het graf niet meer gevonden. Ze waren natuurlijk met elkaar in beroering. En plotseling verscheen Jezus daar, in dat huis. Dus ja, die kwam zo door de muur. Pst. Nou, even voorstellen. Jezus komt vanmorgen zo, door het glas of zo, via van het plafond, zo naar beneden. En die zegt, je mag allemaal naar voren komen. Iedereen die de Heilige Geest wil ontvangen, of een nieuwe beweging van God, die mag naar voren komen. En dan ga ik op hem blazen. En Jezus staat hier. En Dick, kom eens. Dick wil altijd wel. En Jezus staat hier in al zijn glorie. En die doet...
Van de geest.
Ik denk dat het hele zaakje plat ging. Waarom niet? Ja. En wat gebeurt er in dat huis? Helemaal niets. Jezus zei gewoon, oké. Ik blaas op jou. Er valt niemand op de vloer, er is geen manifestatie. Helemaal nul. Ja, ze moesten 50 dagen wachten. Hè? Want wat gebeurt er dan? Pentecost. Penta is 5, hè? 50 dagen, dan kwam Pinksteren. En wat kwam er voor een geluid? Als van een machtige wind. Waar verwijst dat naar? De adem van God. En dan zijn we weer helemaal terug bij Genesis. Zo werd de mens een levend wezen. En met Pinksteren blies God en ze hoorden het geluid als van een grote wind. En tongen als van vuur verspreidden zich over hen. En zij alle werden vervuld met de Heilige Geest. God blies op hen. En zo werden zij opnieuw een ademend wezen. En wat zei God, net als Adam? Van nu af aan kun je zelf ademen. Van nu af aan kun je ademen in mij. Van nu af aan is het inademen en uitademen. Niet met je longen, maar met je geest. Want met je longen moet je om de zoveel seconden ademen, anders gaat het niet goed met je. Maar met je geest, sommige geesten zijn half dood. Sommige geesten is nog maar een waakvlammetje. En sommige geesten, die zijn aangeraakt door het vuur. En sommige geesten branden in het licht, met licht. En die verspreiden dat om zich heen. Jezus zei, jij bent het licht der wereld. En dat zet je niet onder de tafel, maar het zet je op de tafel, zodat het zijn licht en zijn warmte verspreidt. Maar waar hangt het allemaal van af? Of wij ademen. En God, als hij je aangeraakt heeft met zijn Heilige Geest, dan kun jij ademen zoals Adam ademde. En dat betekent relatie met God, wandelen met God, luisteren naar zijn woorden. Daartoe zijn we geroepen, om te ademen. Als je niet ademt, dan ga je langzaam dood. Als jouw geest niet ademt met Gods geest, ga je langzaam dood. Als jouw geest zich vult met Gods geest, dan word je een stralend wezen. Dan word je licht van binnen. Het is een kwestie van blijven ademen. Ik zou bijna zeggen, het is een kwestie van een lange adem. Inademen en uitademen. Adem alle rotzooi uit van je geest. En adem zijn geest in. De neshama, de geest van de levende God. Dat geloof ik. De grammar is dan dit, heb je hier dan niks aan? Tuurlijk wel. Maar ik zal u zeggen, in Handelingen hebben apostel Petrus en Johannes. En er wordt een zieke genezen en ze worden voor de raad gehaald. En wat zeggen die schriftgeleerden? Deze mensen zijn agrammar en idiotes, staat er in het Grieks. Daar herkennen we ons woord agrammatica. Geen letter. Ze konden geen letter lezen, ze konden geen letter schrijven. De apostel Johannes en de apostel Petrus. Ik heb liever dat je geen woord kan lezen en geen woord kan schrijven. En dat je iets neerzet zoals de apostel Johannes en de apostel Petrus gedaan hebben. Dan dat je hierin zit te lezen, maar dat je doodgaat. Of dood en verderf om je heen spreidt, omdat je het meent zo goed allemaal te weten. Zij waren agrammar en idiotes, staat er in het Grieks. Liever agrammar en idiotes, dan mensen die hierin zitten prutsen en van alles zitten te beweren en geen vrucht in hun leven hebben. Echt waar, dat meen ik met mijn hele hart. Is dit dan overbodig? Nee, want door de geest van de levende God wordt dit woord levend. Als ik 's morgens opsta, dan zeg ik, God, wat moet ik lezen? Vanmorgen nog. En dan vraag ik een bevestiging. Ik zeg, God, wat gaat u doen? En dan zegt hij, lees dat en dat. En dan staat er iets over in. Wat mij bemoedigt en mij opbouwt. Is dat dan absoluutheid? Nee, dat is het levende woord wat in mij is. En als de geest van God in Arjan blaast, dan laat hij relaties zien en brengt hij teksten bij elkaar. Dat is het woord van God. En dat maakt levend. De letter dood, maar de geest maakt levend. Oké, mag ik het team naar voren vragen, het aanbiddingsteam?